Geliefde gemeente in de Heer Jezus Christus, de prediking is uit de u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 3, en daarvan het zevende vers, Genesis 3 vers 7, daar spreekt het woord van de Heere: toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. En ze hechten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. En in Lucas 24, het 31ste vers, het eerste gedeelte, Lucas 24 vers 31a, daar spreekt het woord van de Heere: en hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Tot zover. We letten vanmorgen op geopende ogen. Dat heeft een mens nodig, dat zijn ogen geopend worden. Je kunt niet zeggen op grond van het woord van God dat mensen die lichamelijk iets aan hun ogen hebben, die blind zijn, dat zij de enige blinden zijn. Want we zijn ergens allemaal blind. Blind tenminste voor God en voor alles wat zijn genade en zijn koninkrijk aanbelangt. Niet voor het kwaad. Dan sta je verbaasd hoe scherp de mens ziet. En hoe hij thuis is, als het ware, op dat terrein. Van alles wat verkeerd is, daar vliegen zijn ogen heen. Dat trekt als een magneet. We kennen de bede uit de psalm: wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. Dat is een teken dat die ogen van nature, die zijn daarop gericht. Op alles wat niets is. Op het verkeerde, op het zondige. Op datgene, ja, de schrift zegt zelf, van de zondaar hebbende de ogen vol overspel. Dat is scherp gezegd. Je zou bijna zeggen, hij verdrinkt in alles wat niet goed is. Dat lezen we in Genesis 3. Daar lees je dat de mens de band met de Heere God doorsnijdt. De slang is gekomen, eigenlijk de duivel is gekomen. Die heeft gebruik gemaakt van de slang, waarschijnlijk een zeer voor de mens edel, aansprekend, innemend dier, dat hij juist die slang neemt. En daar, door die slang, spreekt hij de mens aan. De vrouw. Hij draait alles om. U kent de geschiedenis. Hij draait alles om. Het enige wat voor hem bij de aanvang, bij het begin belangrijk is, om het gesprek te krijgen met de mens. De communicatie. Als het eenmaal zover is dat de mens luistert, dat hij antwoord geeft ook. Al is dat een tegengesteld antwoord aan wat de duivel hem eigenlijk wil laten zeggen. Dat is niet zo erg. Als hij maar luistert. Als er maar iets op gang komt. Dat is nog zo, daar maken de mensen ook gebruik van. De verkopers op de markt en in de zaken, de vertegenwoordigers die op pad gaan, de diplomaten, als er maar eerst even geluisterd wordt, als er maar iets teruggezegd wordt, dan ben je al een eind op pad. dan komt er in die schijnbaar onneembare vesting een opening. Als je maar eenmaal binnen bent. En het lukt hem. Want de mens luistert, die gaat terugpraten, even praat terug. Het zaad van de twijfel wordt gezaaid. Eva zegt, nee, zo is het niet hoor, zoals u zegt. Zo karig is het niet gesteld, we mogen wel van alle bomen eten, alleen die ene. Want daar heeft God iets van gezegd. Van die vrucht moeten we afblijven. Anders sterven we. Wat sterven nou precies is. Ja, dat zal Eva of Maninne ook niet geweten hebben. Ze stonden nog in de staat van de rechtheid. Maar je voelt wel aan de fundamenten beginnen te wankelen. Toen zei de slang, jullie zullen de dood niet sterven. Nee, God weet, maar niet over praten hoor. Dat zeg ik nou tegen jou, zo even stiltjes. God weet dat als je daarvan eet, dan ben je hem gelijk. Dan hoef je geen schepsel meer te zijn. Dan hoef je nergens meer aan te beantwoorden. Je hoeft ook geen antwoord meer te zijn voor God. Je bent zelf dan alles. Maar dat zeg ik nou even zo. Ik zeg niet dat je dat moet doen. Dat is al te grof. Ik verklap alleen een geheim dat ik wel weet. Zegt de duivel. Als je het doet, dan ben je zelf God. Dan weet je wat goed en kwaad is. Dan weet je wat alles is. Dan begrijp je alles. Maar dat weet je zeker nog niet nu. Kwaad. Maar je bent nu nog onschuldig. Als een kind. En dan in de sfeer van, je begrijpt nog niks. Maar als je dat doet, daarom is God zo bang dat jullie ervan eten. Want dan heeft hij niet alles meer te zeggen, God. Dan is hij niet het grootste, het hoogste meer. Dan ben je daar zelf. En dan kijkt die vrouw. En het is gek. Als opeens de begeerte in de mensenhart ontwaakt, dan lijkt het allemaal zo mooi. Het ziet er zo aantrekkelijk uit. Dat is in de boeken zo. Dat is in de films zo. Dat is in de grote winkels zo. Daar is alles op gericht. Je oog. Want die mensen die daarachter zitten, die dat allemaal op poten zetten, die de etalage inrichten, die vaststellen. Jongens, dat vakje, dat verkoopt niet goed. Dat moeten we een ander kleurtje geven. Andere letter. Een ander reukje. Ja. En als het pakt, die ogen. Hé, hey, dat is mooi. Het is soms een hele oude voorraad, weet je wel. Die wordt als nieuw op de markt gebracht. Met een ander busje eromheen. En met een ander kleurtje. En met een ander geurtje. En hup, daar gaan we. Nou, dat is nou niet zo erg hoor. Maar het is wel een algemeen verschijnsel. Als iets pakt. Als je iets nodig hebt. Of minder nodig hebt. Maar iets. Ja, kijk, dat is net alsof dat ene pakje boven alles uitsteekt. En laat het nou eens heel simpel zeggen, alsof die ene appel of wat het dan ook geweest is. Hè, kijk, dat meisje, Verdacht een peer, las ik in jouw vragen, dat ze van een peer gegeten hebben. Angela bedoel ik. Nou, dat kan ook best zijn. Maar dan lijkt dat ene, die ene vrucht opeens uit te steken boven alle anderen. Ziet er toch wel bijzonder uit. Geheimzinnige aantrekkingskracht heeft het. Als kind stond ik met mijn neus tegen de etalage gedrukt. Dat was toen, dat zie je geloof ik niet meer, een Homa's spelletje heette dat. Dat was een pistooltje met een houten pijltje en een rubber dopje. En dat wou ik toch zo graag hebben. Zo graag. En dan zei moeder, ach joh, bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Nee, maar moeder, ik wil het toch zo graag. Dan kan ik altijd spelen en dan hoef ik niet meer weg, want ik was altijd natuurlijk naar buiten en zo als kind. Nou ja, eindelijk kreeg ik er. Nou, het was niet het eind van het vermaak, dat moet ik niet zeggen, want ik heb er veel plezier van gehad. Maar dan zo'n luciferdoosje van zo'n stoel afschieten, weet je wel. Dat was natuurlijk echt iets voor jongens. Maar die begeerte, het zien, en alsof het grootste geluk was dat het ten deel kon vallen, als je dat nou zou hebben. Zoals met kwaad ook, jongens en meisjes, het wordt allemaal zo mooi voorgesteld, wordt zo overgeschreven, en er wordt zoveel gezien, hè, alsof dit of dat is alles. Weet je wel, dat is alles. Dat wordt voorgesteld als een soort God. Als je dat hebt, dan ben je pas gelukkig. Als je dat hebt, dan heb je het pas fijn. En de een vult erin voor geld, de ander seks en de ander alles bij elkaar enzovoort. Dat is, nee, maar dan. En als je daar eenmaal die ogen, die begeerte opgewekt, dan denk je, zo moet ja, dat lijkt me nou wel een hemel op aarde. Dan ben je toch, dan kun je maar doen. Maar oh, de werkelijkheid is zo anders. Ik wil niet zeggen dat er helemaal geen niks moois is, zo moet je het niet opvatten. Maar ik bedoel nou puur dat die verleidingstactiek tot het kwaad. Waarin toch verborgen zit, dan ben je een god. En dan voel je je een god. Dan hoef je een beetje duim te knippen en het is voor elkaar. Er zit datzelfde aspect ook in. En daarom, wij zijn precies eender als die mensen daar. Wij hebben het ook gedaan. En we doen het elke dag eigenlijk weer. Die kwade keus. Nou. Ze ziet. Ja, het is toch wel bijzonder. Bijzondere boom. Een lust te zien. Ja, die boom, die is gewoon aantrekkelijk. Je voelt gewoon, dan ben je gelukkig. Dan heb je verstand. Er zit een geheim in. Opeens wordt het iets geheimzinnigs. Iets wat je wilt proeven. Iets wat je wilt ontraadselen. Wat je wilt ontdekken. Begeerig om verstandig te maken. Ja, het is toch wel iets aparts, hoor. Het is toch wel bijzonder, hoor. Waarom zou God dat nou gezegd hebben? Dat we daar niet aan mogen komen. Zou die bang zijn voor concurrentie? Daar komt die boze gachter in het hart. De liefde is niet meer het leid- of richtsnoer. De liefde. De eerbied begint te tanen. Dat God toch God is en mijn schepper en formeerder. Dat hij het voor zijn heeft. En dan neemt ze. En ze eet. En ze geeft ook haar man. Met haar. En hij at ook. Adam trapte niet in. Heus niet. Hij zal er misschien wel bij geweest zijn. Hij heeft met aandacht dat gevolgd wat daar gebeurde. Als het per ongeluk had geweest, dan had er met Adam niks gebeurd. Nee, dat rekent God niet. Als je niks geweten had en zat met een schaaltje appels of peren of wat ook aangekomen. Nee, het gaat om een bewuste daad. God lief hebben boven alles. Of niet? En dan lees je dat wonderlijke, ingrijpende woord. Toen werden hun beide ogen geopend. Inderdaad, de duivel heeft zijn doel bereikt. Je zou haast zeggen, hij heeft een wonder verricht. Hij heeft hun de ogen geopend. Maar met een vreselijk gevolg. Een vreselijke achtergrond. Toen werden hun beiden van Adam en van Eva hun ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ik heb er lang over zitten denken. Je denkt onwillekeurig, ja, God kwijt. Naakt. Ze hadden geen kleren aan. Ze hoefden zich ook niet te schamen voor die tijd. En nu hebben ze kwaad gedaan. De liefde verloochend. God miskend. Nu opeens is alles anders geworden. Maar het is toch wel, het strekt zich toch wel iets verder uit. Dat wel. Moet je goed opletten. Ik wil het zo zeggen. Het zijn nog twee mensen. Met alles erop en eraan. Het zijn twee mooie mensen geweest. Zo is er nog nooit een filmster geweest op aarde. Of een mis. Want dit waren de eerste mensen door God geschapen. Door God geformeerd. Hadden geen gebrek. Het zijn nog mooie mensen. Ze hebben nog van die mooie handen, ogen, haren, oren, voeten, lichaam, alles. Maar opeens zijn hun ogen ervoor open gegaan dat zij in hun totaliteit als mens, laat ik zeggen, die handen, daar kun je mee knijpen, daar kun je mee wurgen. Hoe weet je dat? Hun ogen zijn geopend. Opeens is er iets gekomen in het bewustzijn van deze mensen dat ze voelen, oh, dat vaste punt, dat oriëntatiepunt, God, waarin ze hem mochten erkennen en elkaar mochten liefhebben en aanraken en de dingen om hen heen en alles wat God gaf, waar hij het middelpunt van was, als het ware. Dat is weg, dat middelpunt is weg. En nu staan ze daar met die handen en met die voeten en dat hart. Wat moet je daarmee? Wat moet je daarmee? Wat moet je met die ogen die dat rustpunt missen? Of vanuit dat rustpunt alles mogen zien? Vrouw, man, kind, bomen, bossen, dieren, noem maar op. Wat moet je dan? En dat is denk ik in principe het vreselijk. Ze zijn opeens met alles verlegen. Zoals iemand, een kind of een puber die niet weet hoe hij zijn handen moet houden. He. Die, ja, die denkt, oh, ze zien dit, ze zien dat, ze zien zus, ze zien zo. He. Hij weet zich geen houding meer te geven. Hun houding is weg. Omdat de verhouding stuk is. De verhouding is stuk. En nou opeens is het om. Alsof je daar als een zwervende kei, een zwervende komeet, door een heelal heen draait. En er is geen enkel punt waar je eigen aan vast kan houden. Ze werden gewaar dat ze naakt waren. Er is geen dak meer. Geen huis van gemeenschap van Gods gunst. Ze zijn vervreemd van God, maar ook van zichzelf en van elkaar.
van hun eigen lichaam zijn ze vervreemd.
Typisch, hè, dat daar eigenlijk die kwaal, die zonde, zo blootgelegd wordt in die woorden. Toen werden hun beide ogen geopend en ze werden gewaar dat ze naakt waren. Wat moet ik? Je zou het best of liefst misschien ergens, dat proberen ze ook wel, weg willen kruipen. Onder de aarde, in een hol. Waar niemand je ziet, waar God je niet ziet. En ze hechten zich vijgenboombladeren en maken zich schorten. Ja, de mens heeft intuïtief aangevoeld en geweten ook, God had het gezegd, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Zover was het nog niet gekomen in het paradijs, maar het woord lag er. Woord van God, man en vrouwelijk. Eigenlijk staat dat er ook, hè? Het mannelijke en het vrouwelijke, het menselijke. Dat moet verbreid worden. Dat is de kern. Gaat er niet om of Adam en Eva op korte termijn 20 of 30 kinderen kunnen krijgen. Daar gaat het niet om. Die vruchtbaarheid en dat vermenigvuldigen houdt verband met het menselijke. Want ze zijn echte mensen voor Gods aangezicht. Zo zijn ze gemaakt. Daar moet de aarde vol mee komen. Niet met moord en brand, maar met wat goed is voor Gods ogen. Dus ze maken geen hoed of een schoen, maar een schort. Want juist in die typisch mannelijk-vrouwelijke kenmerken, die toch wel heel diep hun bestaan en de voortgang van het geslacht bepalen. Juist daarin voelen ze zo'n hopeloosheid. Voelen ze zoiets beschamends. Niet alleen dat ze opeens een verkeerde gedachte krijgen, want er was nog maar één vrouw. Hoewel, daar kun je ook mee hoereren uiteraard. Kan ook nog. Maar, ik bedoel maar. Maar, de indruk. Nu zijn wij van levende springaders zijn we geworden tot giftige bronnen. Ja, hun hadden dat boek nog niet van Job, maar wij wel. Dus je zou kunnen zeggen, met de woorden van het boek Job, wie zal er reine geven uit een onreine? Niet één. Opeens is daar het bewustzijn van het egoïsme. Het bewustzijn van niet medewerkers te zijn van de Heere God, maar van jezelf en van de boze. En daarom proberen ze dat, die kern van hun leven, het begin van de stroom, van de mensenstroom, proberen ze met vijgenboombladeren te bedekken. In een ogenblik is alles voorbij. Echt in een ogenblik. Hun ogen werden geopend. En nu weten ze het. Wat kwaad is. Wat goed is, weten ze misschien niet. Maar wat kwaad is, weten ze wel. Wat goed is, hebben ze verraden en achter zich gelaten. En die wetenschap heeft niets gebracht van wat de duivel zei. Gij zult als God zijn. Maar dat wist hij wel. Die boze Satan wist dat wel. Want hij hoopte en hij dacht misschien dat het met de mensen net zo zou gaan als met hem. Eruit voor eeuwig. En dat was zijn doel. Hij wist dat God het niet kan verdragen. Daar is die God voor. Dat er iets of iemand is die naar hem niet luistert. Die hem weg wil drukken. Dat kan niet. Die zijn liefde miskent. En tegelijkertijd, geliefden, terwijl hun ogen open zijn in het kwaad, zijn hun ogen gesloten voor het goede. Nou, was er nog wat goed? Ja, nou ja, God. God blijft goed. God blijft goed. Maar dat geloven ze niet meer. Ook als de Heer rechtvaardig zou straffen, kun je toch niet zeggen dat God slecht is. Als God zou doen wat hij gezegd had, gij zult de dood sterven, dan kun je zeggen dat is afspraak, maar dat is niet gemeen. Dat is niet onrechtvaardig. God is niet onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt. Hij is ook niet slecht als hij een slecht mens van zich weg doet. Maar dat zien ze niet. Dat kunnen ze niet zien. Daar willen ze niet van weten. Opeens is daar ook die krampachtigheid in die mens gekomen, dat hij alles te voor over zal hebben om uit de handen, uit de nabijheid van die God te blijven, die overwinnaar is wanneer hij oordeelt. Wil weg, hij is bang. Hij kan niet in de schuld komen, dat kan hij niet. Om nou echt te zeggen, Heer, het is gebeurd, we hebben alles verloren. We zijn u kwijt. Dat kan hij niet. Daarom probeert hij zich te redden. Daarom kruipt hij weg. Daarom maakt hij een schotje. Daarom zitten ze daar te beven onder een struik. Dat zijn nou geopende ogen. Maar ze zijn dicht. Jesaja zegt, zo'n profeet, lange tijd daarna, een os kent zijn bezitter, een ezel kent de kribbe van zijn heer, maar mijn volk kent mij niet. Ziende ziet, maar bemerkt niet. Horen hoort, maar verstaat niet. O, wat een gevolg van de zonde. En wat een zonde. Dat is nou zoals we nou allemaal geboren worden. Nou ja, je mag wel jouw kleine kindje in je armen nemen en zeggen, mijn lieve schat, mag ik blij mee wezen? Dat is Gods genade. En gelukkig ben je als je op de achtergrond van jouw kleine kind dat andere kind ziet in Bethlehem's stal, om wiens wil God zijn genade en barmhartigheid bewijst. Maar goed, die ogen werden geopend, ze werden gewaar dat ze naakt waren. Ze hechten zich vijgenboombladeren en maakten zich schorten. Dan gaan twee mensen naar Jeruzalem. Ik heb op een andere keer, ik kan natuurlijk dat die geschiedenis van de Emmausgangers niet behandelen. Het gaat om een bepaald facet.
deze morgen. Maar ik heb al eens gezegd, laten we aannemen Cleopas of Clopas en zijn vrouw. Dat vind ik aangenaam als je samen in Jeruzalem bent geweest. Je bent samen naar de kerk geweest. Je bent samen verdrietig. Je bent samen blij. Dat heb je nodig. Waarom zou het zijn vrouw dan niet geweest kunnen zijn? Het echtpaar. Alles pleit ervoor. Ze zeggen, een oude legende, dat Clopas een broer geweest is van Jozef. Jozef van Nazareth, de man van de moeder van de Heer Jezus. Het zou kunnen. Ik weet het niet. Het doet niet zoveel ter zake. Maar het was er wel een van het volk. Het was er wel een van de kring. En zijn vrouw ook. Gelukkig, hè. Ja, al ben je nou samen, niet altijd even vrolijk en blij, maar als je toch nog samen op weg mag zijn. Man en vrouw. Dat is een groot wonder. Daar gaan ze. Ze hebben het niet te breed, want er is ontzettend veel gebeurd. Ze hadden een oog voor de Heer Jezus Christus gekregen, hoor. Dat wel. Ze hadden, hielden ook heel veel van hem. Want hun hele wereldje stortte in. Toen hij gekruisigd en gestorven en begraven was. Ze hebben gepraat. Uren hebben ze gepraat. In Jeruzalem. Er zijn wat vrouwen geweest, maar... Ja, daar moet je nou weer vrouw voor wezen misschien, maar die zeggen dat ze wat engelen gezien hebben en zo, maar toen we zeiden, heb je hem dan nog gezien? Toen zeiden ze nee. Kennelijk heeft een deel van de aanwezigen er helemaal niks van geloofd en die hebben gewoon gezegd, kletspraat. En nou gaan ze maar naar huis. Akelige gang. Akelig stuk weg. Een uurtje of twee lopen. Nou ja, één ding. Ze kunnen nog met elkaar praten. Je hebt mensen die kunnen niet meer met elkaar praten. Dat is ook erg. Vooral als man en vrouw geldt. De een kijkt stuurs. De ander kijkt stuurs. De een sluit zich op in zijn eigen wereldje, de ander in zijn eigen wereldje. Je moet mij daar niet lastig mee vallen en jij mij daar niet mee. Maar hun zijn druk aan de praat. En niet zomaar. Ze zijn ook op de terugweg nadat ze al in Jeruzalem wat afgepraat hebben. Zijn ze ook samen pratend op weg over alles wat er gebeurd is. En er komt daar opeens een man. Een vreemdeling. Die komt op ze toe lopen. Hoe die kwam, dat staat er niet. Ze hebben hem niet aan horen komen. Ze hebben hem niet aan zien komen. Maar opeens is hij er. En die man die zegt wat. Hij zegt. Waar hebben jullie het over? Ze lopen zo hard te praten. Dan staan man en vrouw opeens stil. Pal voor elkaar om dit of dat te zeggen. Ja, je hoeft nou echt niet zo scherp horen te zijn om van een afstandje te horen. Dat ze druk aan de praat zijn. Waar hebben jullie het allebei over? En dan blijven ze somber. En droevig, zo moet je het lezen, dat regeltje, blijft stilstaan. Ze kijken elkaar aan, ze kijken die man aan, en zeggen ze een beetje, bits is misschien te scherp gezegd, maar... Ben je alleen maar een vreemdeling in Jeruzalem?
Zijn er zoveel vreemdelingen die hebben van alles gehoord. Die hebben het meegemaakt.
En weet je die dingen niet die er gebeurd zijn?
Welke, zegt die man? Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Ze herkenden hem niet. Ze hebben hem heel goed gekend, de Heer Jezus. Maar nu kennen ze hem niet. Dat doet God. Dat doet de Heer. Welke, zegt die man? Nou, dat weet je toch wel. Wat Jezus de Nazarener. Een profeet. Krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe die overgeleverd is enzovoort. En tot het oordeel des doods en is gekruisigd. En ze komen er weer helemaal in. Even waren ze van hun apropos. Toen hun gesprekken zo doorkruist werden door die vreemde man. Maar nou zitten ze er weer middenin. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Het is vandaag de derde dag al. De derde dag is de beslissende dag. Als er op de derde dag in de crisis geen uitkomst komt, dan komt er nooit geen uitkomst meer. De derde dag is de dag door heel de Bijbel heen. Als dat niet meer kan, als Lazarus eenmaal 3 dagen in het graf gelegen heeft, dan zeggen de mensen, meester, hij riekt al, laat de steen er alsjeblieft maar voor. Nou te laat. Ja, zeggen ze, en er zijn er nog vrouwen. Die hebben wel gezegd dat, die zijn aan het graf geweest. Vrouwen uit ons midden en ze zagen zijn lichaam niet meer. Ze zeggen dat ze een engelengezicht hebben gezien. En ze zeggen ook dat hij leeft, maar er zijn ook nog een paar van ons ook wezen kijken, maar het was wel waar hoor, het graf was leeg zoals de vrouwen gezegd hebben. Maar hij was er niet meer, ze zagen hem niet meer. Dat is het eind. Ze zagen hem niet meer. Hem zagen ze niet. En dan komt die vreemde man. Die vreemdeling die gaat spreken. O onverstandig en trage van hart om te geloven. De schriften. En wat de profeten gesproken hebben. Dan gaat hij. Wat zal dat geweest zijn, geliefde gemeente? Wat zal dat iets kostbaars geweest zijn? Als Jezus zelf, de auteur van de schriften, als hij gaat uitleggen wat die schriften nu betekend hebben. Hoe nou alles en nog eens alles van profeten en psalmen en geschriften. Hoe alles maar altijd heen wees naar de komende van het paradijs aan. Hoe die enige offerande altijd werd afgebeeld in de ceremoniële wetten. Het reukoffer, het brandoffer, het zondoffer, het dankoffer, het lofoffer. Alles wees maar heen naar die een. En als dan die vreemdeling eens gaat uitleggen uit Jesaja, dat die Christus nou zo lijden moest en sterven omdat het God behaagde hem te verbrijzelen en onze ongerechtigheden op hem te leggen en de straf die ons de vrede aanbrengt aan hem te geven. Nou, dat is kostbaar geweest. Dat is zoiets geweest. Die mensen hebben er nog nooit zoiets gehoord. Zo'n prediking. En tegelijkertijd zijn hun harten en hun zinnen geopend om dat woord te mogen verstaan dat het gaat om Christus, om die een. En dan zijn ze ongemerkt gekomen bij Emmers. En dan wil hij verder gaan. Hij houdt zich in ieder geval zo. Eigenlijk zou het ook genoeg kunnen zijn. Hij heeft het woord gesproken. Het woord verklaard. En dan zouden ze hem nou nooit meer zien. Het woord is waarachtig. Maar dat wil hij niet. Dat doet hij niet. Hij houdt zich zo. Maar in zijn hart wil hij nog wel even blijven. Maar hij wil eens wat van ze horen.
En dan hoort hij ook. Hij merkt wat ze zeggen.
Nee, kom, het is al donker, hoor. Het begint al donker te worden, hoor.
Daar is gedaald.
Over een half uurtje is het donker. En met die in het donker is niet vertrouwd, hoor.
Kom met ons mee. Je kan bij ons wel blijven. Je kan bij ons wel slapen. Ze denken, slapen, er zal niet veel van komen.
Als hij maar vertelt. Als hij maar vertelt van de schrift en van de Heer Jezus.
En dan zegt hij, het is goed. Dan ga ik nog mee met jullie.
Nou, ze houden zich een beetje in, anders hadden ze gezegd. Gelukkig, ze knipogen, de man naar zijn vrouw.
Gaat mee. En dan gaan ze. En ze hebben zo'n eerbied voor die man. Ze voelen dat hij meer is. Dat hij meer is. Dat hij dieper ingeleid is natuurlijk. Dat voelen ze. Dat die man, ja, hun een spoor heeft aangewezen in de schrift. Wat ze nooit eerder zo hadden gezien. Ze hadden wel van profeten en van koningen verstand en het een en ander gehoord. Maar ze hadden toch geen gezicht of inzicht in dat priesterwerk. In dat offerwerk van het lam. In die vernederde Christus. Die als een tarwekraan in de aarde moest vallen. En die om onze ongerechtigheden verbrijzeld is. Hadden ze geen oog. Wonderlijk toch, hè? Maar ze horen wel bij het volk. Welk God de Heer is. Maar wat wonderlijk toch. Wat een wonderlijke wegen. Kijk, zo kan het niet blijven. Nee. Zo kan het niet blijven, want Paulus zegt, wij prediken Jezus Christus, de gekruisigde. Daar moet hun heil in gevonden worden. Maar dan komen ze binnen uit eerbied, zeggen ze, zou u willen beginnen alstublieft. Brood ligt op tafel. De vreemdeling knikt. Ja, hij laat zich die eer wel gevallen. Hij is ook de vorst des levens en de herder der schapen. En hij gaat mee aan zitten of liggen zoals het gebruikelijk was. Hij neemt het brood en hij zegent het. Ja. De uitleggers hebben zich altijd beijverd om aan te tonen dat dit niet het avondmaal geweest is. Dat iets anders, gewone maaltijd was. Nou, dat laat ik maar zo, maar ik wil toch hier wel even de nadruk op leggen. Dat de Heer Jezus precies hetzelfde zegt als in die paaszaal. Hij nam het brood. En zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij hun. Ik denk dat het wel avondmaal geweest is nu. Ja. Misschien niet zo officieel, met allerlei vormen, maar dit is de Heere zelf. De Heere zelf. De Heer. Die is niet aan onze kerkorde gebonden natuurlijk. Maar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Zal ik in het midden komen en hen zegenen. Hij neemt het brood. Hij prijst Vader in de hemel. Voor dat brood. Dat gegroeid is als tarwekorrels. Uit de aarde. Dat gebroken en vermalen en gebakken is tot een brood.
Hij prijst de God van het leven. En hij breekt het en geeft het hun. En dan worden hun ogen geopend. Je moet hier telkens denken aan die eerste les van Genesis. Kijk eens. Die mooie boom, hè? Prachtig mooi. Dat, neem ervan. Dan ben je God. En ze waren opeens naakt en bang. En ze kenden God niet meer. Hier is de tweede Adam, lieve mensen. Wat een geheim. Daar komt hij. Hij plukt geen appeltje van een boom of zo. Nee. Brood. Dat neemt hij. Daar prijst hij God voor. Dat breekt hij. En toen het was van de week, werd men één ogenblik duidelijk. En hun ogen werden geopend. Ja. Maar. Dan kun je denken, ja, toen herkenden ze opeens dat hij Jezus was. Dat is ook wel waar. En toch zeg ik, dat is niet het belangrijkste. Hun ogen werden geopend en zij kenden hem. Want in de tafelgemeenschap, in de gemeenschap van dat gebroken brood, toen opeens werd het ter versterking van dat geloof wat op de weg al was gaan branden in hun harten. Van die onderwijzing dat die lijdende Christus dat werk had moeten doen. Dat werd toen in dat avondmaal opeens duidelijk herkend. Toen ze zijn gezegende handen dat brood zagen breken. En uitdeelde. Toen werden door de Heilige Geest hun ogen geopend. Om in één ogenblik te mogen zien. O, hij is het daar begraven. Hij is gestorven in de grond. Hij is opgevoed. Hij is afgemaaid, afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding van het volk is de plaag op hem geweest. Hij is vermalen onder de gerechtigheid van God. En hij is zo geworden tot een spijs, tot een brood. Maar wel een gebroken. Juist die gekruisigde Heer Jezus Christus, dat is de troost voor het volk. Dat verbroken leven van die zaligmaker, die herder der schapen, dat wordt het fundament door de Vader gelegd voor de kerk. Hij die zich heeft laten verbreken en dat uit laten delen tot aan een wederhorig kroost om eeuwig bij ze te wonen. Geopende ogen. Nou die ogen in het paradijs open voor de naaktheid. Maar nou die ogen daar in Emmaus geopend. Voor het lam. Voor de priester. Voor het offer. Voor het offer dat gans verteerd moest worden. O geliefde gemeente, daarin is nou de ruimte. Dat is nou de hoop. Je kan zo aangevochten. Zo benauwd. Zo overstroomd niet zijn. Dit heb je nodig. Je ogen geopend. Hij is gekomen in de diepte van de godsverlatenheid. Opdat ik niet eeuwig hulpeloos zou omkomen in mijn eigen schande en naaktheid.
Je kunt niet zeggen.
Voor mij is het niet mogelijk.
Je kunt ook niet oppervlakkig zeggen, het zit wel goed. Want het brood is gebroken. Eerbied kwam er in hun harten. Wie zou die lieve majesteit dan niet met eerbied prijzen? Maar het is genoeg. Zo hebben ze hem herkend. En zo wordt hij ons ook gepredikt. Hoe beschuldigd. Hoe verloren. Hoe aangevochten. Hoe je ook buiten de boot bent gevallen. Hoe je ook voor jezelf misschien met de gedachte rondloopt. Ik ben maar een eenzaam. Dit is het medicijn. Zij kenden hem. Zo hadden ze hem nog niet gekend. Zo. Als de om hunne zonde verbrokene en verbrijzelde Heer. Mogen wij hem zo door het allerheiligst geloof kennen? Uit de schriften? Kun je wel gewaar worden hoe belangrijk het avondmaal ook is? Want dat is nou juist dat puntje in die gemeenschap van dat gebroken brood. Daar wil hij zich ook openbaren tot versterking van het geloof. Dat hij zo is. Dat dat met hem gebeurd is. Voor ons. Gelukkig als we zo onze ogen open mogen krijgen. En ja, je zou zeggen, blijft dat nou zo? Nou, dat zou wel moeten. Maar ik heb gemerkt, je hebt van die paarden vroeger met oogkleppen. Misschien is dat nog wel zo, ja, dat kan wel. Anders willen ze allemaal naar een andere kant, soms naar de stal terug, naar de boerderij. Worden ze afgeleid ook. Maar nou, de duivel, die plakt ons toch oogkleppen op, elke keer weer. En niet alleen de duivel, maar in je eigen hart zit twijfel. Zou dat nou ook waar voor mij zijn? Kijk, en daarom is het ook niet alleen een eenmalig gebeuren. Maar je hebt het elke keer weer nodig. Ontdek mijn ogen dat ik aanschouw de wonderen van uw woord. En weet je, je hebt wel eens een hond uit water zien komen. En dan staat hij zo even, dan vliegen de spetters naar alle kanten. Nou, zoiets, hè. Dan opeens komt die Heilige Geest. Dat niet hij dat zelf zo zegt. Nou is de Heilige Geest, nee. Maar hij doet het toch. En het is net alsof je een kracht ontvangt. Een inzicht, een moed. Dat je opeens opstaat. Dat je zegt, wees niet blij vijandin of wie dan ook. Want ik zal weer opstaan. Ik zal weer opstaan. Weg. Ik laat me niet naar de bodem trekken. Dat mag niet. Want hij heeft me met nieuwe moed bezield. Hij heeft betaald de rekening. Mijn ogen zijn weer geopend voor het wonder. En nu zal ik hem alleen vriendelijk danken. Omdat hij het gedaan heeft. Amen.